goede avond. Het is weer een voorrecht om hier te mogen staan om iets met jullie te delen vanuit Gods woord. Er is vanavond een gedeelte uit Hebreeën 12. Hebreeën 12 en dan het 14e vers. Het gaat daar achterop raken in de genade. En dat is een beetje een lastig woord. Het Griekse woord is hysteron. Andere vertalingen zeggen verachteren, bijvoorbeeld de Statenvertaling. Weer andere vertalingen zeggen terugvallen of achterop raken of zelfs mislopen. En het blijft een beetje lastig en al deze woorden geven eigenlijk niet aan waar het hier werkelijk over gaat. Het Engelse woord is backsliding. En toen ik daarover nadacht, als je die weer vertaalt rechtstreeks, dan is het terugvallen. Dat is het ook net niet helemaal. Toen kwam ik bij achteruit glijden. En ik kwam er eigenlijk op. Het was in Polen, alweer een heel aantal jaren geleden. Ik was op pad samen met mijn bedrijfsleider. En het was hartje winter, -20, overdag zonnetje. Dus het ijs dooide en 's nachts bevroren weer wegen spiegelglad. We reden een landweggetje in en er kwam een bus. Die kwam ons tegemoet. Heel langzaam over de weg, stopte, draaide zijn raampje naar beneden en de chauffeur zei: jongens, ik zou deze weg niet ingaan, want die is echt spiegelglad. Nou ja, mijn bedrijfsleider en ik waren niet voor een kleintje vervaard en zeiden: nou, bedankt voor de waarschuwing. Maar ondertussen dat hij stilstaat, glijdt hij weer een heel eind naar beneden. Hij was net heel lang bezig geweest om die helling op te komen en hij gleed weer achteruit. Daar moest ik aan denken. En misschien komt er ook nog weer naar voren. Het was niet zijn bedoeling om achteruit te glijden. Maar het was er zo glad, die bus stond wel op de rem en gleed gewoon weer naar beneden. We zijn die weg afgereden, we moesten dan wat handel doen. Dat is allemaal goed gegaan. Dus achteruit glijden, achterop raken. Achterop raken is meer van, zie ik dan, je bent aan het fietsen met een groepje mensen, wielrenners of niet wielrenners, maakt niet uit. En je, langzaam raak je achterop. Of je bent aan het praten met iemand en je raakt achterop. Langzaam wordt de afstand tussen jou en de groep wordt steeds groter. Dat is ongemerkt, ben je achterop geraakt. Maar hysteron zegt eigenlijk in de meeste gevallen bewust. Ik ga bewust achteruit glijden. Ik ga bewust even een andere weg op. Laten we eerst Hebreeën 12 lezen en dan nog een paar teksten om te kijken hoe dat woord in de teksten staat. In Hebreeën 12 vers 14, daar staat: zie erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt, zodat daardoor velen bezoedeld worden. En dan gaan we even naar Matteüs 21. Misschien handig als je het touwtje bij Hebreeën 12 laat, want daar komen we straks nog weer terug. In Matteüs 21, vers 28. En daar staat: maar wat denkt u? Iemand had twee zonen en hij ging naar de eerste en zei: zoon, ga vandaag in mijn wijngaard werken. Maar hij antwoordde en zei: ik wil niet. En later kreeg hij berouw. Later kreeg hij berouw, daar staat hetzelfde woord, hysteron, en ging erheen. Dus je ziet, hij maakt een beslissing om toch niet te doen wat hij gezegd heeft, maar daarentegen juist te gaan doen wat zijn vader gevraagd had. En in vers 32, eindje verder, dan zegt Jezus: want Johannes is bij u gekomen in de weg van de gerechtigheid, en u hebt hem niet geloofd, maar de tollenaars en de hoeren hebben hem geloofd, en hoewel u dat zag, hebt u later geen berouw, er staat weer hysteron, gehad, zodat ook u hem geloofde. Jullie zijn later niet teruggekeerd op je weg. In het Oude Testament komt het heel vaak voor, dan is het Hebreeuwse woord daarvoor. Hoef niet op te zoeken, ik lees het even voor. Hosea 11: mijn volk volhardt in een afkeer van mij. Ze roepen wel tot de Allerhoogste, maar gezamenlijk roemt men hem niet. En in Jeremia 5: zeg verder tegen hen, zo zegt de Heere: zal men vallen en niet weer opstaan? Of zal men zich afkeren en niet terugkeren? Waarom heeft dan dit volk Jeruzalem zich afgekeerd met een altijd durende afkeer? Zij houden vast aan bedrog en zij weigeren terug te keren. Achteruit glijden in de genade. Wat is het niet? Het is niet als mensen, wat we natuurlijk in de afgelopen periode, ook tijdens corona, hebben gezien, dat de kerken waren gesloten. We gingen met z'n allen de diensten live online volgen. En het werd steeds gemakkelijker. Eerst maakten mensen zich nog wel gereed, gingen er netjes voor zitten. En dan werd het al steeds gemakkelijker. In het laatst was het met pyjama. In het laatst was het, we kunnen vanavond ook nog wel kijken. En zo zijn mensen daardoor, zijn behoorlijk aantal mensen zijn daardoor afgedwaald. Maar heel vaak waren dat ook mensen die waren niet in de genade. Maar die kan alleen achteruit glijden in de genade als je in de genade bent. Toen ik nog een bedrijf in de wegenbouw had hier in Nederland, werkte ik samen met een collega die heel strikt ook was, met zijn geloof bezig was, een hele gezin, zijn hele familie, overal in de keten. Ik zat in de wegenbouw, allemaal een ruw volk. Overal wist hij te vertellen wat hij geloofde en hoe en wat. En later ben ik hem uit het oog verloren en ik hoorde later hij een heel andere koers gaan varen. En daar is hij bij gebleven. In de meeste gevallen is dat niet iemand die in de genade was. Dus die mensen gaan terug naar hun natuurlijke staat. Dus dat is niet achteruitglijden in de genade. Het is niet mensen. Vanmorgen hebben we de gelijkenis gehoord van het zaad dat op vier verschillende soorten ondergrond valt. En alleen op de goede grond, daar brengt het vrucht voort. En anderen brengt het geen vrucht voort. Het is niet mensen die vol enthousiasme Jezus aannemen en later erachter komen dat het toch niet is wat zij ervan verwacht hadden. En zich weer afkeren en gewoon verder gaan met het leven voor die tijd. Zonder daar ook maar iets bij te voelen. Dat is niet achteruitglijden in genade. Dat is niet verachteren. Dat is teruggaan naar je natuurlijke staat. Je kan alleen achteruitglijden in genade als je in de genade bent. Het kan alleen als je een wedergeboren mens bent. Dan alleen kun je achteruitglijden in genade. Want je bent in de genade. Je bent overgezet in het koninkrijk. Er zijn daar mensen die een bewuste keus maken om tegen God en tegen wat God zegt in te gaan. Dus bewust dat woord, hysteron, we zien het weer. Maak een keus. Een voorbeeld, koning David. Die maakte een bewuste keus om de buurvrouw bij zich te laten komen. En u kent de geschiedenis. Dat is een bewuste keus om tegen God in te gaan. Bij andere mensen is die keus misschien minder bewust. Ze komen nog wel. Ze doen nog wel een christelijke dingen. Een zondagse dingen. En ze lopen nog zoveel mogelijk mee. Maar eigenlijk zijn ze met de gedachten bezig met andere dingen. En deze mensen, die zijn een beetje te vergelijken met de mensen die Paulus bedoelde in 1 Korinthe 3, vers 1. En daar schrijft hij: en ik, broeders, ik kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen. Ja, u kunt dat ook nu nog niet verdragen, want u bent nog vleeselijk. Als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleeselijk en wandelt u dan niet naar de mens? En ook in Hebreeën 5 zien we dat terugkomen. Want hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Mensen zijn wel enthousiast op weg gegaan, ook in de gemeente van Korinthe wel. Maar dan verflauwt dat. Ze zijn niet meer geïnteresseerd in meer bijbelstudie. En ze blijven bij waar ze begonnen zijn. Paulus zegt, Natuurlijk moeten we beginnen als we opnieuw geboren worden. Dan beginnen we met melk, want vast voedsel dat is veel te zwaar voor ons. En dat snappen we dan ook niet. Dus daar beginnen we mee. Maar jullie blijven daar. Ik probeer jullie wat verder te brengen door onderwijs, zodat jullie groeien en dat je straks zelf ook leraars wordt. Maar daarentegen, jullie blijven waar je bent, jullie groeien niet. Het is een beetje achteruitglijden in genade. Zij maken niet heel bewust de keus van, ik keer mij helemaal van God af, zoals we bij een David zien. Maar het is wel een soort van ongeïnteresseerdheid, waardoor we langzaam maar zeker achterop raken. Dat is die fietsers die ongemerkt steeds verder achterop raken. Jezus vindt er ook wat van als hij in Openbaringen zegt tegen die gemeente. In Openbaring 2 lezen we. Hij zegt, maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen. Hij zegt, we waren zo close. Toen je in je eerste liefde wandelde, was je zo vervuld van mij. En nu zijn we een poosje onderweg. En nu is het allemaal veel minder geworden. Maar daar moet je niet in blijven. Je gaat terug naar het eerste liefde. Ik heb een aantal punten. Een beetje aangeeft van, ik ben aan het achteruit glijden. Geen of weinig Bijbel lezen. Niet of weinig bidden. Zonder redenen, samenkomsten, kringen, Bijbelstudies. Niet bezoeken. Nou, deze preek is niet voor Bethel natuurlijk. Het is voor een andere gemeente. Vervulling en vreugde vinden in de dingen van deze wereld. Je wordt helemaal blij van een concert, van een theater, van een film, van een uit eten gaan. Dat is het helemaal. En dan moet je naar een Bijbelstudie of weer naar de dienst. Het is weer een dienst. Jongen, hoe vaak wil je een dienst houden? Weet je, die instelling. Steeds excuses bedenken voor het leven dat je leeft. Voor je levensstijl. Niks hebben met heiliging. En geen liefde voelen voor Jezus. In ieder geval bijna niet. Of heel weinig. Achteruitglijden in de genade. Betekende dat ik uit de genade val? Nee, zeker niet. Ik heb net proberen aan te geven. Je kan alleen achteruitglijden in de genade. Als je ook in de genade bent. Als je dus het kind bent. Dan kan je achteruitglijden. Als je dus geleefd hebt als christen. Maar je was het niet. En er zijn helaas veel mensen die wel meelopen, maar die niet een nieuwe hart hebben gekregen. Als die teruggaan naar een oude staat, is dat geen achteruitglijden, maar is dat gewoon gaan weer terug naar hun natuurlijke staat. Waar ze in waren, ze hebben alleen voor een tijd, hebben ze een rol aangenomen, hebben ze meegedaan, maar hun hart was daar niet bij. Want dat die genade vast is, dat lezen we in Johannes 5. Voorwaar ik zeg u, zegt Jezus, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. En ook in Johannes 10. En ik geef hen eeuwig leven en ze zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mijn Vader, die hij naar mij gegeven heeft, is meer dan allen. En niemand kan hem uit de hand van mijn Vader rukken. Ik en de Vader zijn één. Eens opnieuw geboren, dan verandert dat nooit. Wat we ook zagen bij David, dat betekende niet dat hij in één keer geen kind van God meer was. Hij moest door een diepe weg. Zijn familie heeft er veel narigheid door ondervonden wat hij gedaan heeft. Maar God die vergeeft ook die zonde weer. Hij valt daar niet uit. Als wij in Gods genade zijn, dan kunnen wij daar niet uitvallen. Wat voor afslag we ook nemen en hoe ver. Ik ken iemand van heel dichtbij die heel lang een andere weg heeft gekozen. Heel dicht bij God leefde. Jaren een andere weg koos en toch weer terugkwam. Maar in die jaren dat hij daar niet mee bezig was, was hij niet uit de genade gevallen. Dat gaat niet. Als je geboren bent, opnieuw geboren bent, kan je niet meer niet geboren worden. Een kind wat geboren is, kan niet meer ongeboren worden. Dat is onmogelijk. Maar waarom zouden christenen achteruit glijden, terugvallen? Ze zijn vol enthousiasme begonnen. En dan komen ze erachter van, ik dacht Jezus te volgen, dat al mijn problemen opgelost zouden worden. Maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Ik krijg er eigenlijk nog meer problemen bij. In plaats van dat alles opgelost zou worden. Dus een verkeerde voorstelling van het geloof. En dat kan zijn door verkeerd onderwijs. Dus er is een hele verantwoordelijke taak aan leraars om goed onderwijs te geven. Als je verkeerd onderwijs geeft, dan kun je toehoorders zomaar de verkeerde interpretaties maken. Zij keren zich af, want het is anders dan zij zich hadden voorgesteld. Een tweede punt is, plotseling krijg je te maken met een ernstig verlies. Een geliefde, veel te jong, of kind, heel dichtbij, of wat er ook gebeurt. En die kan ontzettend heftig zijn. En het kan zomaar gebeuren dat hij zegt, ja, weet je, als God werkelijk van mij houdt, waarom gebeurt dit dan? Daar kan je niet bij. Denk je, hoe is het mogelijk dat dit gebeurt? En ik kan zomaar dat je God de rug toekeert voor een tijd. Of door de kerk, door kerkleiders, oudsten, door de mensen in de kerk. In de kerk, in de gemeente, dat dacht je dat de veiligste plaats was. Dat dacht je dat je allemaal broeders en zusters ontmoette. En dat er een kerkleiding was die het allerbeste met je voor had. En dat blijken er dingen te gebeuren die je nooit verwacht had. En dan zeggen mensen, weet je, als dit de gemeente van Christus is, als dit het lichaam van Christus is, dan hoeft het van mij niet. Wat een hypocrisie. Dus als gemeente hebben we natuurlijk een ontzettend verantwoordelijke taak om Christus te laten zien aan mensen. En niet mensen te beschadigen. Ik las ergens iemand noemen het kerkpijn. Er is heel veel kerkpijn. Heel veel mensen hebben afscheid van de kerk genomen omdat de kerk hen pijn heeft gedaan. Ze hadden daar geborgenheid en troost verwacht. En in tegenstelling hebben ze narigheid ontmoet. Dat is een reden. Wereldse invloeden is nog een reden. We trekken meer op met de mensen die niks aan geloof doen. Die de zondag altijd anders invullen. Daar gaan we mee. En dat geeft ons veel meer vervulling. Dan samen zijn met broeders en zusters. Samen in een kring. Samen een bijbelstudie. Samen in een dienst. Dus hoe meer je daar met die andere vrienden bezig bent. Nou, hoe meer je de kans hebt om af te glijden. Om minder gericht te zijn op God. Maar ben je nu in een situatie, of ik hoop niet dat je in een dergelijke situatie bent of komt, Maar er zijn mensen die zijn in zo'n situatie geraakt. En dan komen we weer terug bij het hart van God. Er is altijd hoop, er is altijd een weg terug. Wat je ook gedaan hebt. Ga terug naar het begin. Waar het begon. Waar je Jezus ontmoette. Waar jij hem hebt aangenomen als je Heer en Heiland. Ga terug naar dat begin. Herinnering doet herbeleving. Beleid je zonden naar andere mensen toe. Misschien heb je in die tijd andere mensen ook wel gekrenkt, beschadigd door jouw handelswijze. Maar ook naar God toe. Beleid je zonden weer. Zorg dat je ook weer in het reinen komt met je naaste. Ik heb helemaal de verkeerde dingen gezegd. Ik heb het helemaal verkeerd gedaan. Ga terug naar God. En vraag hem weer om vergeving. Want hoe was je houding toen je Jezus voor het eerst ontmoette? Toen je voor het eerst en je hart kon sluiten. Probeer terug te gaan naar dat moment. Zie erop toe. Het is ook een actieve houding die we moeten hebben. Zie erop toe dat je niet achterop raakt. Dat je niet achteruit glijdt. Het kan ook zijn dat we dit zien gebeuren bij andere mensen. En er is er niks vervelender om tegen andere mensen te zeggen: hey, luister eens, maar volgens mij wat jij aan het doen bent, dat is niet helemaal hoe dat in de gemeente van Christus zou moeten gaan. Dat is wel een van de lastigste dingen. Waar bemoei jij je mee? Jij maakt natuurlijk nooit een fout. Jij bent veel beter, zeker. Dat is hartstikke lastig. Maar het is wel een opdracht. Als we Hebreeën 12 lezen, zie erop toe dat niemand, dat gaat over jezelf, maar zie erop toe dat ook niemand van de gemeente achterop raakt. We moeten met elkaar erop toezien dat niemand achterop raakt. En als we dan zien van, hé, maar dat gaat helemaal niet goed met die broeder of zuster, dat is toch, dan moeten we iets doen. En zeker moeten we iets gaan doen. Maar het maakt verschil hoe we dat dan doen. Liefdevol proberen om diegene te bereiken. Als dat al dan niet lukt, maar altijd kunnen we voor hem of haar bidden. En probeer ook in gesprek te komen. Want luisteren zonder commentaar, het is lastig, maar het is heel goed dat iemand zijn verhaal kan doen. Maar als je eens wist wat ze mij hebben aangedaan, dan zou jij ook wel anders praten. Weet je, sommige mensen kunnen heel beschadigd zijn. Probeer ze te bereiken. Probeer ze te zegenen. Misschien kan je ze helpen. Misschien zijn ze financieel al achterop geraakt. Misschien vinden ze het lastig om weer eerste stap terug naar de gemeente te zetten. Er zijn zoveel dingen waarmee we hen misschien kunnen helpen. Een mooi voorbeeld is wel de verloren zoon in Lucas 15. Die zoon zegt: weet je pa, het is allemaal prima hier, maar ik vind er helemaal niks meer aan. Doe mij dat geld en dan ga ik. En die vader zegt: dat gaat niet gebeuren. Nee, helemaal niet. Hij zegt: nou, we gaan de boel delen. Dit is jouw deel. Groeten. En dan gaat hij helemaal blij. Eindelijk van al dat gedoe af bij hem thuis. Maar ja, ik denk dat de meesten van ons de geschiedenis wel kennen. Het geld raakt op, want er kwam niks bij, er ging alleen maar af. En dan komt hij aan het werk en hij verdient ook al niet. En eten was ook al een probleem. En wat brengt hem nou terug? Honger. De hongersnood in dat land doet hem bedenken, maar weet je, thuis was er altijd wel eten. En ja, Ik heb dat eigenlijk niet zo heel goed aangepakt. En hij komt terug. En die vader. Nou, ben je er eindelijk weer. Jongen, waar heb je altijd gezeten? Dus niet, hè? Oh, jongen, ik ben zo blij dat je weer terug bent. Wat ben ik blij dat je weer terug bent. Kom, we gaan gelijk een feest vieren. Kom binnen. Jongen, ik ben zo blij dat je weer terug bent. Dat is het beeld van God. Welke afslag we ook hebben genomen. Welke verkeerde keuzes we ook hebben gemaakt. Hij is zo blij als we weer op onze schreden terugkomen. En dat hij ons weer aan zijn hart drukken. Bij die vader was niks veranderd. Naar die zoon toe. Alleen die zoon had andere gedachten. En zo is het. Als wij dus bewust of onbewust achterop raken, achteruit glijden. Bij God is niks veranderd. Alleen wij zijn veranderd. In Handelingen 17 lezen we. Opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel hij niet ver is van een ieder van ons. We gaan even terug naar Hebreeën 12. Die tekst die we hebben gelezen, die volgt op het gedeelte van die wetloop. Daar besteedt de Hebreeën schrijver veel aandacht aan. Het leven is een wedloop. En dan zullen we zo even zien hoe belangrijk dat is. Hebreeën 12, en dan begin ik bij vers 1. Wel nu dan, laten ook wij, nu we door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt, en laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl we het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof, hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Wat we hier zien is, die volharding, die komt niet uit onszelf, maar die putten we uit Christus. Want wij kijken naar Christus en hij heeft alles verdragen wat hij zag op de heerlijkheid die hij weer zou krijgen als hij terug bij zijn vader was. Heeft hij alles voor verdragen. Alle schande, schade, schelden, slaan. Alles. Ongeloof. Heeft hij verdragen. Want hij had één doel. En zo moet ons leven zijn. Eén doel. Paulus zegt, we moeten ons lichaam trainen. Op een andere plaats zegt hij, de lichamelijke oefening is tot weinig nut. Dan gebruiken mensen altijd die niet graag willen bewegen of iets aan sport willen doen. Dan zeggen ze, ja, zie je wel, Paulus zegt het ook, lichamelijke oefening is weinig nut. Dus dat moeten we niet gaan doen. Maar in 1 Korinthe 9 zegt hij, vers 24, weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt, loop dan zo dat u die verkrijgt. En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke te ontvangen. Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel, en ik vecht zo met de vuist dat ik niet meer wat in de lucht sla, niet maar wat in de lucht sla, maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien, na anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word. Dus ik oefen mijn lichaam op een harde wijze, ik ben ook hard voor mezelf, want ik zit in die wedloop en het doel is bij Christus te zijn. Het eeuwige leven. Ik ben weer aan het trainen voor Terschelling. Eén keer per jaar lopen we naar Terschelling. Het is een ontzettend zware tocht. Daar zijn we nu al 28 juli, 29 juli. Maar daar zijn we nu alweer een paar weken voor aan het trainen. En dan moet je dus alles even aan de kant. Want je moet zien dat je op een bepaald niveau, je zit in die wedloop. En zo zegt Paulus ook. Zo moeten we in die wedloop zitten. En hou vast. En hou vol. Voorkom dat hij achteruit glijdt. En als je je broeder of zuster ziet achteruit glijden, grijp die vast. Zorg dat het niet gebeurt. We gaan even verder in Hebreeën 12. Dan zijn we bij. Waar zijn we? Want let toch op Let toch scherp op hem, die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken. Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijkt niet als u door hem terechtgewezen wordt. Want de Heere bestraft wie hij lief heeft en hij geestelt iedere zoon die hij aanneemt. Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is het dat niet door zijn vader bestraft wordt? Maar als u zonder bestraffing bent, waar allen deel aan hebben gekregen, bent u bastaren en geen kinderen. En verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders en wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de Vader van de geesten en leven? Want zij hebben ons wel voor een korte tijd naar het hun goeddag bestraft. Maar hij doet dat tot ons nut, opdat we deel krijgen aan zijn heiligheid. En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën en maak rechte sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel is niet wordt ontwricht, maar veel eer genezen wordt. Jaag de vrede na met allen en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. Nou, dit was 14 en dan komen we weer bij 15. Zie erop toe. Zie erop toe, let erop, dat niemand achterop raakt in de genade van God. Dat niemand achteruit glijdt in de genade van God. En dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt, zodat daardoor velen bezoedeld worden. Laat niet toe dat de wortel van bitterheid plaats krijgt in je hart. Dus dit gedeelte gaat niet over of we behouden zijn of niet behouden zijn. Het gaat over hoe we in die wedstrijd staan. Hoe we die wedloop lopen. Ja, welke lessen kunnen we hieruit trekken? Denk niet, dat zal mij zeker niet overkomen. Daar kennen we ook wel een geschiedenis van. Petrus die zei, Heer, ik snap best dat die anderen straks allemaal de weg kwijtraken. Maar deze man, die blijft achter u staan. Wees maar gerust, dat komt helemaal goed. Let maar op mij. Nou, weet je wat er gebeurd is met Petrus? 3 keer toe. Ik ken die mensen helemaal niet. Ik weet niet waar je het over hebt. Toen kraaide de haan. Dus denk niet, dat gebeurt mij niet. Bescherm jezelf daartegen. Trek de wapenrusting aan. Efeze 6. Wapen je daartegen. Zodat het je niet overkomt. Onderzoek jezelf. Of er niet ergens een beginnende wortel van bitterheid is. Is er nog ergens iets met een medebroeder, medezuster? Probeer het uit de weg te ruimen. Het kan een begin zijn van een lange weg. Bekeer je als het geval is. Bekeer je en beleid opnieuw je zonden. En hij zal je zonden vergeven. Hij zal je aannemen. Zover. Zullen we samen danken. Heer ons God, dank u wel dat we zo samen uw woord mochten openen. Samen mochten kijken naar het gevaar van achterop raken, van achteruit glijden in uw genade. U die zoveel voor ons hebt overgehad, Heer. En je geeft ook dat wij dan alle inspanning mogen doen om dicht bij u te blijven. Heer, help ons door uw geest. Als we soms door wat voor omstandigheden achterop raken, Heer, wilt u ons weer dicht bij u brengen. Heer, vergeef ons de dingen die niet goed waren of zijn. En breng ons ook in herinnering als er iets is tussen ons en onze broeder of zuster. Heer, dat we het uit de weg mogen ruimen. En dat we van u de vergeving mogen ontvangen en weer dicht bij u mogen zijn, zoals de verloren zoon die weer aan het hart van de Vader werd gedrukt. Dat we zo steeds dicht bij u mogen blijven. Heer, als u zegt dat u dat tegen de gemeentes hebt, als ze afdwalen, En verwijderen van de eerste liefde. Heer, als het zo is, geef dat we weer terug mogen keren naar die eerste liefde. Toen we zo vol waren van u. Dat ons hart overliep van blijdschap. Dat we iedereen wel wilden vertellen wat er in ons leven was gebeurd. Heer, geef dat we daar weer naar terug mogen gaan. Dat we dat mogen vasthouden. Elke dag opnieuw. Dat we zo getuigen mogen zijn van uw grootheid, van uw goedheid, van uw genade, Heer Jezus. Dat zal met ons meegaan, Heer. We danken u voor alles wat u geeft. Prijs in uw naam, Jezus. Amen.